Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in het land te zijn. En misschien heeft u het ook wel gehoord of gelezen. Ik ben ook in Israël geweest. Dat mocht ik ook tussendoor even doen. En daar een hele mooie reis gehad. En dan vooral gekeken ook naar de profetische plekken. Daar waar de Bijbel over schrijft, waar nog iets gaat gebeuren. Zoals de Olijfberg, zoals de Dode Zee, zoals het dal van Jozefat. Zoals de Jordaanvallei en al dat soort plekken. En dan hebben we de Bijbel open gedaan en hebben we gewoon gelezen van wat staat er nog geschreven, bijvoorbeeld in de profeten, bijvoorbeeld in de Openbaring, wat daar nog gaat gebeuren. En dat is zeer interessant. Maar dat vertel ik nog wel een keer. Vorige week heeft onze broeder Bram gesproken. En het thema van vorige week was Gods hart in Advent. Gods hart in Advent. We hebben toen stilgestaan, of jullie hebben toen stilgestaan, ik ook een beetje, want ik heb hem later beluisterd. En toen hebben jullie stilgestaan bij dat kerst toen heel anders is dan kerst nu. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, kerst toen heel anders dan kerst nu. En aan de hand van Filippenzen 2 is er gekeken door de ogen van God, hoe God nou alles heeft voorzegd. God heeft namelijk alles uitgelegd. Niets hoeft als een verrassing te komen. In de tijd, in die tijd, bij de eerste komst van de Heer Jezus, had God namelijk door de profeten allerlei dingen duidelijk gemaakt hoe het zal zijn. Er is toen aangehaald vorige week bijvoorbeeld de tekst uit Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, die werd opgerakeld daarbij Herodes, om te laten zien dat God alles had uitgelegd. En ook voor onze tijd, de tijd waarin wij leven, heeft God alles uitgelegd. En het is niet een soort spoorboekje dat je precies van minuut tot minuut kunt kijken van waar we zijn of hoe we lopen of hoe het gaat. Maar de Heere God is niet een God van allerlei verrassingen. En dat mogen wij weten. Wij weten gewoon echt meer dan hoofdlijnen, wij weten wat Gods plan is met deze wereld en wat Gods plan is met de tweede komst van de Heer Jezus. Er is gesproken over dat mensen wel vrede willen. Heel veel vrede, alles wordt gedaan om de vrede te bewerken. Er is een hele heel overleg opgestart om maar die vrede te bewerken, maar dat gaat steeds mis. Omdat, en dat is ook een uitspraak van Bram vorige week, omdat de vrede op aarde wordt bewerkt zonder de vredevorst. Zonder de vredevorst. En die vraag die dan komt, verwachten wij hem? Verwachten wij hem? Die vond ik zeer interessant, omdat die mij steeds maar weer bezighoudt. Verwachten wij hem? Hij komt als heerser, niet meer nederig, niet meer klein in de stal van Bethlehem. Dat is allemaal gebeurd. Dat is allemaal 2000 jaar geleden gebeurd. Het is geschiedenis. En in de eerste komst kon je hem nog negeren. Werd hij nog verguisd. En kon je nog ontkomen aan zijn ogen. En aan wie hij was. En dan kon je hem nog voorbij lopen. Maar bij de tweede komst van de Heer Jezus, en alles met betrekking tot de tweede komst van de Heer Jezus, kan niemand hem meer voorbij lopen. Kan niemand hem meer voorbij lopen. Kan niemand hem meer negeren. Wat ik ook mooi vond is dat landen hetzelfde zijn gebleven. De chaos is hetzelfde gebleven. En alles liep uit toen, naar de eerste komst van de Heer Jezus. En alles loopt uit nu, naar de tweede komst van de Heer Jezus. Ja, kerst toen is anders dan kerst nu. Maar, misschien verder, wat Bram zei, er zit namelijk een groot verschil tussen Advent toen en Advent nu. Advent nu. En op de vraag, verwachten wij hem, moeten we misschien ook wel, en daar willen we vanmorgen verder over na gaan denken, moeten we misschien ook wel de vraag stellen van, wie verwachten wij nu eigenlijk? Wie verwachten wij? Ik vond het zo mooi, dat lied wat we net gezongen hebben. Ik kende het niet helemaal. Ik probeer altijd uit volle borst mee te zingen. Hier heb ik het iets rustiger gedaan. Ik denk, anders gaat het niet goed. Maar er werd op een gegeven moment gezongen. Hij is Heer van de volkeren. Hij is Heer. Ik weet het niet helemaal meer, maar hij is Heer van de aarde. En dat is misschien nu niet zichtbaar. Maar dat doet niets af aan het feit dat hij alles in zijn hand houdt. Alles. En iedereen. Niets gaat er buiten hem om. En niets gebeurt er waarvan hij niet weet. En misschien zitten hier vanmorgen wel mensen die de Heer Jezus niet kennen. Laat ik jou vanmorgen zeggen dat de Heer Jezus u wel kent. Door en door. Beter dan dat jij jezelf kent. En dan is ook de vraag interessant van wie is Jezus nou? Wie is hij? Want het is niet bij dat kindje gebleven. Het is niet bij de zoon gebleven die daar aan het kruis gehangen heeft, die gegeven is voor ons. En om nou een beter zicht te krijgen op wie de Heer Jezus nu is, zoals hij nu is, wil ik met u nagaan denken over Openbaring 1. Openbaring 1, vanaf vers 9. Openbaring 1, vanaf vers 9. En daar staat in Openbaring 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon van de mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Ik vind dit altijd een machtig en een mooi stuk. Omdat het zo laat zien wie de Heere Jezus is. En als we even inzoomen, dan moeten we eerst tegen elkaar zeggen dat het, en misschien weet u dat, en dat zullen we ongetwijfeld weten, maar dat is heel belangrijk, dat het niet de openbaring is van Johannes. Nee, het is werkelijk de openbaring van de Heere Jezus Christus. Dat kunt u lezen in het eerste vers van Openbaring 1. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus die hij aan Johannes heeft gegeven. Johannes is een van de 3 discipelen die altijd in de dichte nabijheid van de Heer Jezus was. Het is de broer van Jacobus. Ze worden samen de zonen van de donder genoemd, de zonen van Zebedeus. En Johannes die is verbannen naar het eiland Patmos. Het eiland Patmos onder keizer Domitianus. Keizer Domitianus is gebruikt door de Heere God, net als keizer Augustus, om Gods heilsplan duidelijk te maken of Gods heilsplan uit te voeren. En dat is al gelijk iets waarvan ik onder de indruk ben. Dan denk ik van het is zo groot dat rijke mensen, grote mensen, zoals een keizer Augustus of een keizer Domitianus, gewoon denken dat ze de macht hebben, maar dat het instrumenten zijn in de hand van God, in het geval van keizer Augustus, om de profetieën zoals de Heere God had uitgesproken, zoals hij door zijn profeten had voorzegd, om die profetieën uit te laten komen. En keizer Domitianus, die Johannes heeft verbannen naar Patmos, dacht misschien van hem af te zijn. Maar juist op het eiland Patmos is het de Heere Jezus geweest die zichzelf in de volle glorie heeft laten zien aan Johannes. En de toekomst heeft verteld en laten zien aan Johannes. En Johannes heeft dat opgeschreven. Dat was namelijk het bevel, de opdracht van de Heere Jezus Christus, dat hij moest kijken en moest schrijven datgene wat hij zag. Nou, over dit stukje kunnen we heel veel zeggen. En we kunnen er echt een hele diepe Bijbelstudie van maken. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over 3 punten. In de eerste plaats de bekendmaking van de Heere Jezus Christus. De bekendmaking van de Heere Jezus Christus. Dat is de eerste. En dan het tweede punt is dat Johannes zich omkeert. Dat Johannes zich omkeert. En het derde punt is dat Jezus Christus Johannes tegemoet komt. Johannes tegemoet komt. Dus 1, Jezus Christus maakt zich bekend. Het tweede punt, Johannes keert zich om. En het derde punt, Jezus Christus komt Johannes tegemoet. Nou, we hebben met elkaar gelezen dat de Heere Jezus Christus zich bekend maakt op de dag van de Heere. Op de dag van de Heere. Want Johannes hoort op de dag van de Heere een geweldig luide stem. Een stem als van een bezuin. En de bekendmaking van de Heere Jezus is dat hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Wat wil de Heere Jezus hiermee zeggen? Ik denk dat hij hiermee wil zeggen dat hij alles omvat, het begin en het einde, wat hij later ook zegt. Er gebeurt niets buiten hem om. Hij zal de geschiedenis beïnvloeden en beheersen tot het einde. En Paulus zegt dan in de Colossensebrief dat hij ook het begin is van de schepping. En door hem en in hem is alles geschapen. Hij is de Alfa en de Omega, de beginletter en de eindletter van het Joodse alfabet. Alles, alle woorden, vallen binnen hem. Vallen binnen wie hij is. En zo maakt hij zich bekend. En dan zegt hij bij zijn bekendmaking, voordat Johannes hem ziet, zegt hij dat Johannes iets te zien krijgt. En dat hij dat moet opschrijven en moet sturen aan de 7 gemeenten. De 7 gemeenten waarvan ik geloof dat dat de gemeente is van de Heere Jezus Christus, die bij de uitstorting van de Heilige Geest is ontstaan. En, let op, waar Johannes op dit moment deel van uitmaakt. Want hij is een van de eerste geweest die bij de gemeente van de Heere Jezus Christus hoorde. Bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 is Johannes ingevoegd, toegevoegd in het lichaam van de Heere Jezus Christus. Dat was nog niet zo in de tijd van de evangeliën. Want toen was het geheimenis van de gemeente nog niet onthuld. Toen was het nog niet bekendgemaakt. Daar was nog geen gemeente van de Heere Jezus Christus. De gemeente van de Heere Jezus Christus is pas ontstaan op Handelingen 2, in Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. Omdat een kenmerk van de gemeente van de Heer Jezus Christus, van degene die horen bij de Heer Jezus, is de verzegeling door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. En Johannes krijgt dan de opdracht, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Johannes krijgt een opdracht en hij moet die opdracht vervullen. En misschien bij dit punt, bij dit eerste punt, als de Heer Jezus zich bekend maakt als de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en dat hij een heel eenvoudige opdracht geeft aan Johannes, die heel veel omvat, die heel rijk is voor Johannes, want hij krijgt de toekomst te zien over de periode van de gemeente, maar ook over de periode daarna. Dan moet hij allerlei dingen gaan opschrijven, maar het is een opdracht die Christus hem heeft gegeven. En een eenvoudige vraag aan ons vandaag de dag. Wat doen wij met de opdracht van de Heer Jezus Christus, die God, die de Heer Jezus aan ons heeft gegeven? Zijn wij bezig om die opdracht uit te voeren in ons leven? Want Johannes moet het opschrijven. Maar besef dat wij een brief zijn en dat wij een leesbare brief mogen en moeten zijn van de Heer Jezus. Dat is hoe wij vandaag de dag in het leven moeten en mogen staan. En is het zichtbaar in ons leven? Is het zo dat mensen, als ze naar ons kijken, ons doen en laten zien, dat ze zien van daar heb je iemand die van de Heer Jezus is, die zo vol is van hem, die niet in zijn leven niet kan zwijgen over hem? Of zijn wij een onleesbare brief geworden van de Heer Jezus? Wat we hier leren van Johannes, en als u dat boek Openbaring leest, dan ziet u dat Johannes doet datgene wat van hem gevraagd wordt. Zonder tegen te stribbelen. Zonder ook maar allerlei argumenten op te noemen waarom hij datgene wat Jezus van hem vraagt niet zou doen. En misschien moeten wij daarin Johannes wel volgen. Dat wij, wat de Heer Jezus Christus ook van ons vraagt, wat hij ons ook als opdracht geeft, dat wij niet allerlei argumenten verzinnen en laten opkomen, waardoor die opdracht vervaagt, maar dat wij gewoon in stille gehoorzaamheid, in een stil vertrouwen, datgene doen wat de Heer Jezus van ons vraagt. En waarom? Omdat hij het begin en het einde is, de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Hij omvat heel ons leven. Hij omvat heel onze gemeente. Dat is het eerste punt. Jezus Christus maakt zich bekend. Het tweede punt is dat Johannes, die keert zich om. Johannes keert zich om en dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En dan zegt hij, en te midden, vers 13 staat dat, en te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Johannes moest zich omkeren. Johannes moest zich omkeren om datgene te zien wat hij gehoord had. En toen hij zich omkeerde, zag hij, dat schrijft hij, niet in eerste instantie de Zoon des Mensen, maar in eerste instantie benoemt hij de 7 gouden kandelaren. Die staan voor de gemeenten. Die staan voor de volheid van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is net, als we dan verder lezen, we hebben het gelezen in vers 13, dat te midden van die gouden kandelaren ziet hij iemand die op de Zoon des Mensen leek. En het is alsof de Heer wil zeggen, door deze openbaring van hem, van let op Johannes, let op gemeente, ik openbaar mijzelf door de gemeente. Door de gemeente. Johannes ziet in het midden van de gemeente, van die gouden kandelaren, ziet hij de Zoon des Mensen. Ziet hij iemand die lijkt op de Zoon des Mensen. En dat is echt iets om ons heel erg van bewust te zijn. Johannes wordt daar gericht op de periode die aanbreekt, die is aangebroken van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is zo nodig dat wij in onze gemeente en dat de gemeente van de Heer Jezus Christus de Heer Jezus ook centraal stellen in het midden van de gemeente. Dat is belangrijk. En ook een vraag aan ons. Waar staat de Heer Jezus Christus in het midden van onze gemeente? Van onze gemeente. Want het is zo makkelijk om te zeggen dat de Heer Jezus Christus in het midden staat, maar wordt het ook zichtbaar in hoe wij gemeente zijn? Jezus Christus vanuit het midden van de gemeente wordt zichtbaar voor Johannes. En als hij dan zijn ogen richt op degene die lijkt op de Zoon des Mensen, dan herkent hij hem, maar ook weer niet. Want wat hij ziet is zo groot, zo hoog, zo verheven. We hebben het gelezen met elkaar en we kunnen niet vanmorgen al die facetten met elkaar gaan behandelen. Maar we hebben het gelezen over hij is gekleed in een gewaad tot op de voeten en de borst omgord met een gouden gordel. Maar twee dingen wil ik eruit halen. Dat is namelijk de voeten blinkend koper, gemaakt in een over, ze zijn gloeiend. En uit zijn mond, en dat staat in vers 16, uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Nu moeten we beseffen dat op het moment dat Johannes kijkt naar Jezus Christus, dat de Heer Jezus te midden van die gouden kandelaren staat, te midden van de gemeente staat. En hoe de Heer Jezus daar staat, dat is dat hij de gemeente beoordeelt. En ik geloof dat de Heer Jezus daar continu mee bezig is. Dat zien wij ook in Openbaring 2 en 3. Waarin de zeven gemeenten de revue passeren. En de Heer Jezus bekijkt telkens elke gemeente. En ik geloof dat de gemeenten die daar genoemd worden ook de gemeente omvat die al gaandeweg de kerkgeschiedenis tot nu. Die hele gemeente, die bevatte Openbaringen 2 en 3. Efeze, Smyrna, Laodicea, een van de laatste gemeenten waarin gezegd wordt van oké, u bent niet koud, u bent niet heet, maar omdat u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Laodicea is een gemeente van de eindtijd waarin zo onnoemelijk veel naamchristenen zijn. Die een christendom willen zonder Christus. Wat helemaal niet kan. Net als een bakker zonder brood. Of een dominee zonder Bijbel. Dat kan helemaal niet. Maar er zijn honderden mensen en duizenden mensen die een christendom hebben zonder Christus. Let op. Ik zeg niet zonder Jezus. Nee, Jezus die is natuurlijk wel geboren met kerst. En hij is in die kribbe terechtgekomen. Voor hem was geen plaats meer in de herberg. Oh, dat wilde nog wel in bij velen. Maar op een gegeven moment, als je dan gaat praten over het feit dat hij niet Jezus is gebleven, maar dat hij Jezus Christus is, de Heer van het bestaan, omdat hij aan het kruis gehangen heeft voor mijn zonde, voor uw zonde, voor jouw zonde. Dat gaat te ver. Dat niet meer. En daarom de mens Jezus wil men nog wel, maar datgene wat God in Jezus heeft gegeven, dat Jezus Christus zijn godheid heeft afgelegd, geen recht op wilde uitoefenen toen hij hier op de aarde was. Omdat hij mens wilde worden, uitgenomen de zonde en voor de mensen geleden heeft, dat wil men niet meer. Want men wil graag het zelf oplossen. Terwijl dat, laten we gewoon eerlijk zijn, als u hier zit, als jij hier zit en je bent nog niet tot Jezus Christus gekomen, je kent hem niet, dan kun je het niet zelf oplossen. Dat kan gewoon niet. En waarom weet ik dat zo zeker? Nou, omdat ik mijn broeders en zusters ken en omdat ik mezelf ken. Ik kan hier van mezelf uitspreken en maar ook van allerlei andere broeders en zusters die erachter zijn gekomen, dat ze het niet vanuit hunzelf kunnen. Dat probleem van de zonde, die gescheidenheid van God, dat het afgescheiden van God, dat kan een mens nooit overbruggen. Dat zouden ook niet 10 christenen kunnen overbruggen. Dat zouden er ook geen 100 kunnen overbruggen. Dat zouden er ook geen 1 miljoen kunnen overbruggen. Dat kan er maar 1 overbruggen. Jezus Christus. Hij kan het overbruggen. En het mooie is, hij heeft het overbrugd. En daarom de oproep, als je hem nog niet kent, lieve vriend, lieve vriendin, kom werkelijk tot de Heer Jezus. Je kunt niet zonder hem. Het lijkt misschien veel, maar het is niets. En Johannes die ziet hem daar tussen de gemeente staan, tussen die kandelaren. En we hebben gezegd tegen elkaar dat de Heere Jezus bezig is om de gemeente continu te beoordelen. En zo lees ik dat ook werkelijk als we dan Openbaring 2 en 3 lezen. Dat de Heere Jezus op een gegeven moment tegen de gemeente zegt, ik ken uw werken, ik weet uw werken, ik weet van uw liefde, ik weet van... Hij weet het, hij kent ons door en door, hij kent u als gemeente. Hij weet precies wat er speelt. Hij weet precies wat er speelt. En dan die 2 dingen die eruit vallen, hè, voor mij even vandaag. En voor ons dan vandaag. Dat is dat zijn voeten gloeiend koper zijn als uit een oven. En wat zegt mij dat persoonlijk? Dat de gemeente wordt beoordeeld vandaag. Dat de gemeente wordt beoordeeld of het overeenkomstig is de wandel die de Heer Jezus hier op de aarde gehad heeft. Wandelen wij in overeenstemming met hoe de Heer Jezus gewandeld heeft? En de wandel van de Heer Jezus, en daarom dat koper, dat kan niet vergaan. Dat kan niet vergaan. Dat is een edelmetaal. Dat kan niet vergaan. En zijn wandel houdt stand tot in eeuwigheid. Maar onze wandel. Hoe is onze wandel in deze wereld? En de tweede beoordeling die dan tot mij komt is dat uit zijn mond een zwaard komt. Een zwaard van het woord. Een tweesnijdend scherp zwaard. Wat in de Hebreeënbrief wordt gezegd, Hebreeën 4, wordt gezegd. Het tweesnijdend scherp zwaard, dat is het woord van God. Alles in de gemeente, werkelijk alles, behoort onderworpen te zijn aan het woord van de Heere God. Niets mag daar buiten vallen. Want hoe vaak heeft de Heer Jezus, zelfs in zijn diepste verzoeking, op het moment dat de duivel bij hem kwam om hem te verzoeken, dat de Heer Jezus zelf zei, er staat geschreven. Telkens weer. En zo moeten wij ook telkens weer opnieuw de dingen beproeven of ze zijn conform het woord van God. Dat is de beoordeling van de Heer Jezus. Je hoort in zoveel gemeenten en bij zoveel christenen, en ik heb het zelf ook gedaan, dat je een soort voortschrijdend inzicht hebt van de Heilige Geest. Wat dan, dat kan, maar niet buiten het woord om. Niet buiten het woord om. Eén voorbeeld. In mijn reis naar Israël was er een jonge man die meeging. Een jonge man, hij had mijn leeftijd. Ja, dat is ja. Ja, toch? Ik ben wel kaal, maar voor de rest valt het mee. Een jonge man die mee was en die... We raakten van te praten over het geloof, over de Heer Jezus. En hij was echt afgeknapt. Hij had zoveel pijn. Zijn vrouw zat in een rolstoel en ging steeds verder achteruit. En kon niet meer, kon menselijk gesproken niet meer beter worden. En hij was naar mensen geweest, ook in zijn gemeente. En dan werd er gezegd van, ja, maar dat ligt echt aan jezelf. Want je gelooft te weinig. Dat is letterlijk tegen hem gezegd. Je gelooft te weinig, zodat je vrouw niet kan beter worden. Maar dat is nogal wat, want hij had de tranen in zijn ogen. Want hij zei, ik wil wel geloven, maar ik kan niet geloven. Ik kan niet geloven. Want mijn geloof schiet tekort. Ik heb niet het geloof wat de Heer Jezus van me vraagt. En toen hebben we met elkaar ook mogen bidden van, en mogen delen van... Kijk, de Heere God, hè, laten we gewoon heel wel wezen. Ook hier in de gemeente spelen allerlei dingen. Laten we gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen, God hoeft met zijn vingers te knippen. Met zijn ogen te knipperen en iedereen is helemaal volkomen gezond. Sterker nog, er zijn geen grijze haren meer, geen gehoorapparaatjes, alles is helemaal perfect. Dat kan God. Zo groot is Hij. En dat geloven we, toch? Geloven we dat? Ja, dat geloven we, dat wij zo'n grote God hebben die dat kan. Maar weet u, wij moeten ook erkennen dat de Bijbel schrijft over het feit dat deze wereld in zonde gevallen is en te maken heeft met gebrokenheid en ziekte en dood. Horen daarbij. Hoe moeilijk we het ook vinden. En op het moment dat wij allerlei leringen binnenhalen, binnen de gemeente halen, die niet conform de Bijbel zijn, dan gaat het mis. En vandaar ook dat onze beoordeling, als we zo naar de Heer Jezus kijken, die daar te midden van de gemeente is, en zijn beoordeling zien, hoe Hij beoordeelt, dan mogen wij ook die beoordeling toepassen op onze eigen gemeente. Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe zijn wij gemeente? En Johannes, als hij hem ziet, en nog veel meer, hè, als hij hem ziet, dan staat er, hij valt als dood aan zijn voeten. Hij valt als dood aan zijn voeten. Vers 17. Dat schrijft hij zo op. Die, mag ik het zo zeggen, die grote Johannes. Die zoveel met de Heer Jezus had meegemaakt. Die allerlei wonderen had gezien. Die allerlei dingen had gezien waarin de Heer Jezus liet zien dat hij werkelijk de Zoon van God is. Maar nu hij hem ziet, die lijkt op de Zoon des Mensen. Die te midden van die zeven gemeenten, die zeven kandelaren staat en wandelt. Hij kan niet anders. Hij valt als dood aan zijn voeten. Johannes is helemaal niets meer vanuit zichzelf. Alle eer, alle aanbidding. Alles van zijn leven wordt gericht op de Heer Jezus. En wat zou het nou mooi wezen, lieve broeders en zusters, als dat nou ook in onze gemeente zo zichtbaar zou worden. Dat wij elkaar tegenkomen aan de voeten van de Heer Jezus. En dat wij vol ontzag, vol diep ontzag, vol respect elkaar tegenkomen en elkaar vinden aan de voeten van de Heer Jezus. En met elkaar belijden. Wij zijn niets vanuit onszelf. Helemaal niets. We denken misschien wel dat we heel veel zijn. Omdat we dit hebben of zus hebben, zo hebben, wat dan ook. Nee, maar Johannes laat hier zien dat op het moment dat wij het zicht krijgen op de Heer Jezus Christus, zoals hij daar is, niet meer het kerstkindje, maar de verheerlijkte, de verhoogde Zoon van God. Als Johannes hem ziet, dan kan hij niets anders dan dood aan zijn voeten vallen. Hij is niets meer. Alles valt weg. En dat is zo mooi, hè? Als al ons gelijk, al onze meningen, al ons denken van hoe wij vinden dat iets moet gaan, dat het allemaal dood is. Omdat wij vol ontzag Jezus Christus zien in hoe Hij nu is. En daar liggen wij. Aan de voeten van de Heer Jezus. Zo om de Heer Jezus. En op het moment dat wij allemaal op ons aangezicht op de aarde vallen. Dan blijft er maar één iemand staan. Één iemand zichtbaar. En dat is Jezus. Dat is de Christus. En dan blijft er niets van onszelf over. Maar dan gaat alles naar Hem. En dan het derde punt. dan de tegemoetkoming van Jezus Christus aan Johannes. En dat is zo enorm liefdevol. Dat is zo geweldig mooi. Want dan zie je op een gegeven moment dat Johannes het voor ons afschildert, dat hij als dood aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Hij beseft van zichzelf wat die andere Johannes in Johannes 3 vers 30 heeft uitgesproken. Hij moet wassen, hij moet groeien, hij moet meer worden en ik moet minder worden. En daar ligt die Johannes. En wat doet dan de Heer Jezus? Die bukt zich en die legt de rechterhand, de hand van kracht, van gezag, de belangrijkste hand waarmee hij kracht en waarmee hij het leven geeft aan Johannes, die legt hij op Johannes neer. En dan zegt hij tegen Johannes, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En dat is het, hè. Als wij als gemeente leren om vanuit onszelf niets te zijn, maar de beoordeling alleen maar door de Heere Jezus ook in de gemeente te laten plaatsvinden. Dat wij helemaal niets zijn vanuit onszelf. En dat wij daar liggen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat wij alles hebben afgelegd. En dat dan de Heere Jezus zelf, de levende, zo zegt hij, de levende naar ons toe komt en die zegt dan van, wees niet bevreesd. Want je hebt geloofd in mij als kind die geboren is. Want je hebt geloofd in de Zoon die gegeven is. En nu mag je weten dat ik de heerser ben van jouw leven. En dat ik het alleen recht op jouw leven heb. En ik hoop zo dat we dat allemaal belijden en dat we dat allemaal kunnen meemaken. Dat we dat allemaal mogen ervaren. Dat de Heer Jezus Christus de rechterhand op ons heeft neergelegd. Maar dat doet Hij op het moment dat wij zeggen en belijden dat we van onszelf niets zijn. Kom niet aan met allerlei zelfgemaakte heiliging. Kom niet aan met wat je zelf bent. Kom aan met het feit, zoals een Mephibozet, zoals we zo vaak tegen elkaar gezegd hebben. Ik heb niets, ik kan niets en ik ben niets. Maar in u ben ik het die mag leven van de genade. U zegt tegen mij dat ik niet bevreesd hoef te zijn voor datgene wat ik nu zie. Voor degene die zo groot, zo hoog, zo verheven is. Ik hoef niet bang voor hem te zijn. Ja, let op. Als je hem negeert, als je hem nu in het leven negeert, dan heb je wel letterlijk te vrezen. Dan krijg je te maken met hem die niet tegen je zegt, wees niet bevreesd, maar die gaat oordelen. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Dan heb je te maken met de last van de zonde die je zelf moet dragen. Dan heb je te maken met het feit dat hij leven is en jij in de dood ligt voor hem. Dan kun je nog zo'n leuk leven hebben. Maar een leven zonder God is geen leven. Een leven zonder Christus is nep, is leeg. De volheid van het leven ligt in Jezus de Christus. En daarom is het zo mooi dat ik hem ook vanmorgen weer mag verkondigen en mag aanprijzen. Hij is het zo waard. En hij laat zich ook vandaag nog kennen. En hij wil zo graag dat wij als gemeente hem vereren. Dat wij werkelijk beseffen wie hij is. Dat hij het is die moet staan in de gemeente. En dat wij allemaal eromheen liggen in diep ontzag voor wie hij is. En in de wetenschap dat wij nu Advent hebben en morgen Advent hebben en in januari Advent hebben en in maart Advent hebben. En dat het Advent maar doorgaat en doorgaat en doorgaat en doorgaat totdat Hij komt. Die verhoogde Jezus. Die verhoogde Christus die ons zo lief en dierbaar is. En wat zegt Hij dan? Ik ben de levende. Ik ben dood geweest. Jazeker. De geschiedenis bewijst dat ik ben dood geweest. Maar ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En daarin ligt ook weer een bemoediging, lieve broeders en zusters, voor ons. Want zoals we net tegen elkaar gezegd hebben, dat God ons kent. En dat God precies weet wat we meemaken in ons leven. Dan is dit een bemoediging, ook voor ons, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de levende. En hoe doods onze situatie ook is, wat we ook meemaken qua ziekte, qua pijn, qua ouderdom, qua eenzaamheid. Wat we ook meemaken in het verdriet van ons leven. Ik wil u bemoedigen. Ik wil jou aanmoedigen. Echt om deze levende, in elke situatie van het leven, wat de situatie ook is, de volle ruimte te geven. Wij weten niet hoe het leven loopt. In mijn leven zijn ook dingen anders gelopen dan wat ik graag had gewild. En zo kunnen andere broeders en zusters dat ook aanvullen. Maar één ding staat vast. Die levende. Deze Jezus. Die de Christus is. Daar mag alles wegvallen in ons leven. Maar hij blijft staan. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar gaan danken en bidden. Heer Jezus, wat bent u groot, zeg. Het is toch onvoorstelbaar wat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Wat we vanmorgen met elkaar mochten delen. Dat in een adventsperiode, waarin we in principe toeleven naar kerst, maar waarin we zo ook vanmorgen weer geconfronteerd mochten worden met wie u nu bent. De verhoogde, verheerlijkte Christus. En als het dan gaat om de vraag, wie verwachten wij? Dan verwachten wij u, Heer Jezus. U die de Christus bent. U die de levende bent en blijft tot een eeuwigheid. En Heer, nu kent u alle onze situaties waarin wij ons bevinden. En sommige situaties gaan over de toppen van de bergen heen. En sommige mensen lijken moeiteloos door het leven heen te gaan. En anderen moeten er diep doorheen. Maar leer ons, Heer, dat u ons ook beoordeelt op hoe wij met elkaar omgaan. Of onze handel en wandel, of ons spreken en luisteren, conform de Heer Jezus is. En Heer, we willen bidden dat u door uw woord en door uw Heilige Geest echt dat uitwerkt in onze levens, in onze harten. Dat wij zo op elkaar letten. Dat wij zo met elkaar bezig zijn. En dat wij zo elkaar helpen om deze levende Jezus Christus toe te laten. In alle facetten van het leven. In gezondheid en ziekte. In rijkdom en in armoede. In het alleen gaan en het alleen staan. Maar ook in alle huwelijken. Hoe ook de huwelijken lopen. Laat het zo zijn, Heer, dat wij elkaar bemoedigen om de Heer Jezus Christus toe te laten in alle situaties van ons leven. Zodat er een getuigenis van ons mag uitgaan. Dat wij maar eenvoudige mensen zijn. Maar wel mensen die met de Heer Jezus leven. Ondanks gebrek en lek en zonde en tekortkomingen. Mogen we elke dag leven van uw genade. Glorie, glorie, glorie voor wie u bent. Eeuwige God. Heer Jezus. Dank u voor alles. Amen.